Beste broeders, in mijn vorige lezing heb ik hermeneutische kaders geschetst, iets gezegd over premodern bijbellezen, de moderne hermeneutiek, de postmoderne hermeneutiek. En vooral belicht dat wij ook in deze tijd de schrift moeten lezen als de stem van de levende God. Niet omdat wij het zo zien, want ook al zeiden wij het niet zo zien, het is zo. Nee, maar dat is heel belangrijk. Want postmodern is, tuurlijk mag jij dat zeggen, dat zegt iets over jou. Dat jij zegt dat de schrift de stem is van de levende God, dat mag je ook zeggen. Maar het zegt alleen iets over jou. Nee, het is echt zo. De schrift is echt de stem van de levende God. In dat licht moeten wij en mogen wij de schrift lezen. Persoonlijk, maar ook in academische context. Want dan mag er geen tweespalt zijn tussen geloof en wetenschap. Zo in de zin, als gelovige lees ik de schrift als stem van God, maar dat verdisconteer ik niet in mijn wetenschappelijk bezig zijn met de schrift. Literaire en historische vaardigheden die wij leren, en dan kan je ook je winst doen met allerlei eigentijds bijbelonderzoek. Literaire en historische vaardigheden die ons aangereikt worden, die moeten we altijd in die context hanteren. Er kunnen bij de academische bestudering van de schrift geweldige vragen op ons afkomen. Intellectuele twijfels kunnen er bij ons ontstaan. Maar zaak is dan dat wij naar de Bijbel blijven luisteren als naar de stem van God zelf. En dat we beseffen, zelfs al zou ik het niet meer kunnen geloven, blijft het toch zo. En dat we de Bijbel lezen in de wetenschap dat het gaat om God die schepper is. Wij hebben ons van hem vervreemd, de zondeval. God zoekt het verlorene op, de verzoening. En we zijn op reis naar de rechterstoel van Christus. Dan worden rechtvaardigen en goddelozen gescheiden. En zullen alle die hier op aarde gereinigd werden door Christus bloed en vernieuwd door de Heilige Geest het nieuwe Jeruzalem binnengaan. En dat is iets van de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen. En als we zo de schrift lezen, als we zo bij de schrift bewaard worden, het kan zijn dat bepaalde vragen voor ons open vragen blijven, dat bepaalde wetenschappelijke problemen door ons niet geheel doeltreffend, voor onszelf bevredigend beantwoord kunnen worden, en dat we toch vast blijven houden, de Bijbel is de stem van God en de Bijbel is ook een eenheid. God spreekt zichzelf niet tegen. Dan schrompelen vragen ook in één. Dan komen ze in het juiste perspectief te staan. We mogen nooit vergeten dat Bijbellezen en daarmee ook Bijbelwetenschap, geen enkele wetenschap, maar zeker Bijbelwetenschap, geen neutrale wetenschap is. Voetsje sprak over godsvrucht en wetenschap doorheen vermengd. Ook in mijn vorige lezing verwees ik even naar Abraham Kuyper met zijn visie op wetenschap. Ik wil het nu iets uitvoeriger doen. Ik ben geen Kuyperiaan, ik zie heel veel gevaren in zijn theologie. Ik zal het ook niet onder stoelen of banken steken. Maar als sommige mensen doen of die Abraham Kuyper nou helemaal niets goeds heeft gezegd, en dan gaat het soms nog ook om mensen waarvan je zegt, die zijn bepaald nog niet zo gereformeerd als Kuyper zelf was, dan gaan bij mij wel de dingen wat kriebelen. En ik lees u het citaat voor en ik denk, als ik niet zou vertellen dat het van Abraham Kuyper was, dat menig een die wat kritisch naar de man kijkt, het nooit zou hebben vermoed. Maar dit is ook een kant van Abraham Kuyper. Het slot van zijn reden, soevereiniteit in eigen kring bij de opening van de Vrije Universiteit. Onze Vader die in de hemelen zijt, springader van alle waarheid, fontein aller ware kennissen en aller wijsheid bron. Van u afzwervend vindt uw schepsel niets dan donkerheid, niets dan matheid, niets dan gebondenheid der zielen. Maar nabij u, ons badend in uw leven, dan doorstroomt ons het licht, doortintelt kracht onze aderen en ontplooit zich in zalige verrukking de vrijheid des geloofs. Aanbiddelijke eeuwige majesteit, zie dan in gunsten op deze stichting neder, en de Vrije Universiteit. Zij uit u haar goud, haar kracht, al haar wijsheid, zweren ze nooit bij minder, bij een ander, dan bij uw heilig woord. Gij die onze nieren proeft, O rechter van onze natie, oordeler van de scholen der wetenschap, breek zelf de muren deze stichting af. Delg ze uit van voor uw aangezicht. Indien ze ooit iets anders zou bedoelen, ooit iets anders zou willen dan te roemen in het kruis van de Zoon uw tederste liefde. Heere God, laat in uw naam alleen, in uw naam, al onze hulp bestaan. Amen. Aldus de voorman van het neocalvinisme. Die toch ook wist van verborgen omgang met God, daar zou ik niet graag aan twijfelen. De Bijbel is geen handboek van wetenschap of een handboek voor beoefening van ambachten en beroepen. Maar als het gaat om vragen die gaan over ons geloof in God en het leven tot zijn eer, dan geeft de Bijbel antwoord op al onze vragen. Dat is een Duits gezang, antwoord op alle vragen geeft ons uw woord. En dat moeten we van ganser harte beamen. Is het niet direct, dat is in heel veel gevallen al het geval, dan zeker indirect. Maar dat wordt betwist door hen die de Bijbel postmodern lezen. Er zijn vragen, wij worden met vragen geconfronteerd, daar geeft de Bijbel geen antwoord op. Natuurlijk, we kunnen proberen luisteren naar de Bijbel en vragend om de leiding van de Heilige Geest of wij een antwoord mogen formuleren, maar de Bijbel zelf geeft dat antwoord niet. De Bijbel heeft geen vaste inhoud. De Bijbelse waarheid is contextueel en relationeel. Dat was de lijn van het schriftrapport God met ons, dat de gereformeerde kerken in de jaren 70 van de vorige eeuw uitgaven. Waaraan ook een nog redelijk confessioneel gereformeerd theoloog als Vlaardingenbroek zijn fiat aangaf. Dat wordt wel eens vergeten. Maar inmiddels zien we dat theologen behoren tot kerken en kringen die in de tijd dat dat rapport uitkwam het geducht tegenspraken dat een nieuwe generatie theologen in diezelfde kring, ik zal niet polemisch zijn en geen kerken en kringen gaan noemen, maar ieder kan het zelf met eigen ogen constateren als die publicaties leest. Daar wordt het ook met zoveel woorden gezegd, hè, dat men een aantal grondlijnen van God met ons inmiddels aanvaardt. Dat de waarheid contextueel en relationeel is. Verschil met dat rapport is dan dat men meer bijbelwetenschap en dogmatiek op elkaar wil betrekken. En dat men niet zozeer met de grondlijnen van het rapport als zodanig moeite heeft, maar zegt dat rapport verzelfstandigt te veel de bijbelwetenschap en laat te weinig zien hoe je bijbelwetenschap en dogmatiek met elkaar moet verbinden, geeft ook te weinig antwoorden als het gaat om de kerkelijke praktijk. En maar qua essentie vallen wij dit rapport inmiddels toch in grote mate bij. De Bijbel geeft niet zomaar antwoord op alle vragen. Je moet de Bijbel niet als een bron van godskennis zien. De Bijbel is alleen maar middel om tot het geloof te komen. Is in een andere context geschreven, je koppelt steeds terug naar de Bijbel. Maar bijvoorbeeld als het gaat om de positie van de vrouw, ja, dan leven wij in zo'n andere situatie dan de eerste christenen. De Bijbel geeft geen antwoord op de vraag hoe je in deze tijd de positie van de vrouw moet zien. De vrouw en tand, maar breder. Dat geldt ook als het gaat om homoseksueel gedrag. Want wat wij nu zien was in Bijbelse tijden volstrekt onbekend, dat je ook homoseksuele relaties in liefde en trouw kunt hebben. Dat is natuurlijk al een waarde uitspraak, dat zeg ik maar even terzijde. Ik spreek altijd van duurzame homoseksuele relaties. Ik meen dat je daar de woorden liefde en trouw niet mag gebruiken. Dan gebruik je woorden op een onbijbelse wijze. Maar historisch klopt dat al niet. Ook in de oudheid waren er duurzame homoseksuele relaties die eindigden met de dood van een van de partners. Maar goed, dat wordt dan beweerd. Dat is iets wij hebben gelovige mensen en die echt de stem van de goede herder gehoord hebben en die zien er toch geen problemen in. Ja, dat is toch een situatie, daar heeft Paulus nooit mee te maken gehad. Dus wij moeten vragend om de verlichting en leiding van de Heilige Geest naar antwoorden zien te zoeken. Nou, dit zijn al, als je gewoon nuchter de zaak bekijkt, hele merkwaardige uitspraken. Want dit zijn nu juist dingen waar de Bijbel echt rechtstreeks antwoord op geeft. Er zijn inderdaad dingen die staan niet zo rechtstreeks in de Bijbel. is een oorlog gerechtvaardigd? Augustinus schreef over gerechtvaardigde oorlog. Dat kan je niet direct vanuit de Bijbel rechtvaardigen. Maar wat doe je dan? Dat stond al in de Westminster-confessie. De hele raad van God aangaande alle dingen die noodzakelijk zijn voor zijn heers, mensen, zaligheid, geloof en leven. Het staat of uitdrukkelijk in de schrift, of het is er goed en noodzakelijk uit af te leiden. Die zin is wel eens betwist, maar daar wordt simpelweg mee bedoeld. Joh, al staat het er niet met zoveel woorden, de schriftgegevens overwegend, mag je het eruit afleiden. Zo verdedigen wij bijvoorbeeld dat ook kinderen der gelovigen gedoopt mogen worden. Dat staat nergens met zoveel woorden in de schrift. Er staat met zoveel woorden in de schrift dat de vrouw niet in de gemeente mag leren. Er staat met zoveel woorden in de schrift dat elke vorm van homoseksueel gedrag de mens buiten het koninkrijk van God aan. Dat zijn dingen. Daar staat, is de Bijbel zo klaar als een klontje. Als het gaat om mogen kinderen der gelovigen ook gedoopt worden, is de Bijbel toch wat minder klaar. Daar kan je dus ook nooit de zaligheid van mensen aan verbinden. Als dat gaat om dat homoseksueel gedrag, zegt de Bijbel zelf dat iemand die daar afwijkt zijn zaligheid op het spel zet. Ik meen wel dat wij de doop van kinderen der gelovigen uit de schrift kunnen afleiden, dat het heel betreurenswaardig is als mensen dat zo niet zien. Maar wat wil ik zeggen? De Bijbel geeft antwoord op alle vragen, soms heel rechtstreeks, soms wat minder rechtstreeks. En dan zeg ik opnieuw, het is natuurlijk wel van belang, want dat wordt ons wel eens verweten als we zeggen de schrift is een directe bron van godskennis. Ja, dan is dus alles even belangrijk. Dat is nou net het kenmerk van een sekte. Dan wordt eigen schrift verstaan één op één met de schrift zelf gelijkgesteld. En daarom hebben wij een belijdenis. De drie formulieren van enigheid, in ons geval, daar staat in over welke zaken wij eensgezind moeten zijn in de kerk. Dat betekent, in al die andere dingen mag er variëteit zijn. In een sekte mag er geen variëteit zijn. In een kerk mag er wel variëteit zijn. Een direct beroep op de schrift is niet hoogmoedig, zoals dat wordt wel gezegd. Als je zegt, zo staat het in de Bijbel, ja, dat getuigt van hoofdmoed, dan gebrek aan zelfreflectie en weet ik al niet wat meer. Dat is natuurlijk een argument, ja, dat is eigenlijk toch een chantageargument. Als je je tegenstander hoogmoed gaat verwijten. Want hoe verdedig je je daartegen? Maar het probleem is, als jij zegt, ja, geloof is ook een zeker weten. Dat alles wat God in zijn woord waarachtig geeft, waar is. Als je dat per definitie al als hoogmoed ziet, ja, dan zal je alle orthodoxe christenen, en dan bedoel ik orthodox in de brede zin van het woord, hoogmoed moeten verwijten. Wat wel van belang is dit te weten, dat als de reformatie tegen hoogmoed waarschuwt, zij niet bedoelt dat je het niet zeker mag weten. En dat je niet zeker mag zijn van je zaligheid, maar ook breder, niet zeker kan zijn van alles wat er in de schrift staat. Hoogmoed wordt allereerst verbonden met het vertrouwen op eigen werken. En maar postmodern, en trouwens ook modern is om, ja, die orthodoxen die weten het allemaal zo zeker, die hebben de waarheid in de zak. Natuurlijk dat kan, in negatieve zin. Maar we moeten nooit loslaten. Geloof is niet alleen een vast vertrouwen, maar ook een zeker weten. En ik vind het heel tekenend dat in de gewone catechismes wel het vertrouwenselement in het geloof omschreven wordt, maar dat dit eerste element, het geloof is een zeker weten, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God in zijn woord geopenbaard heeft, dat vind je wel in de Heidelbergse catechismes, maar niet in de gewone catechismes. En dan zie je ook in die gewone catechismes hoe theologisch een postmodern levensklimaat, een theologisch klimaat, doorwerkt. Als een direct beroep op de schrift hoogmoedig is, intellectualistisch, en een contextueel beroep op de schrift oudmoedig is en wel recht doet aan de noodzaak van de werking van de Heilige Geest, wat doen we dan als de een tot een andere conclusie komt dan de ander? Want dat kan in protestantse kring. Hè. Dat is bij Rome anders. Individuele theologen kunnen tot verschillende conclusies komen. Maar tenslotte bepaalt het levend leergezag, belichaamd in de bisschop van Rome, wat de kerk dient te geloven. Dan zal men zeggen, in protestantse kring, de waarheid is een eschatologisch begrip. Natuurlijk geldt, wij kennen het ten dele en wij weten het ten dele, maar bedoelt men dan mee, kijk jongens, tot aan de jongste dag blijven we met elkaar in gesprek. En we hebben allemaal evenveel recht van spreken. En ja, op de jongste dag, dan zal ons alles duidelijk worden. Dan zie je altijd tot verbleekt dat het laatste oordeel een scheiding betekent. Als het dan al als scheiding gezien wordt, dan zeggen ze, ja, dan wordt de zonde weggedaan. Maar niet dat de goddelozen van voor Gods aangezicht worden weggestoten. Dan verdwijnt die brandende vraag. O mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Ik hoop me beter aan mijn tijd te houden dan de vorige keer. En daarom zal ik zeker niet alle vragen beantwoorden die in de pauze aan me gesteld zijn. Want in collegeuren heb ik 36 collegeuren en dan kom ik nog tijd tekort. Dus kan je nagaan, dat gaat mij niet lukken in 2 keer een uur. Ik zal een paar dingen zeggen. Dus als iemand zegt, ik heb er gemist, ik geef het u direct toe. Het zal ongetwijfeld het geval zijn. Ja, maar dat is ook zo. Dat is nog even. Als iemand zegt, hij heeft te weinig Christus verheeld, dan zeg ik ook, joh, dat neem ik zonder meer aan. Want ik had gek opgekeken als hij gezegd had, hij heeft het te veel gedaan. Toch? Het is altijd te weinig. Het is altijd te weinig. Maar goed, als dan gezegd wordt, hoor eens, Bijbel in een andere context geschreven. Ik heb al gewezen op het feit dat we recht moeten doen aan het feit dat wij onder de nieuwe bedeling leven. Ik heb verwezen naar de spijswetten, maar je kan ook denken aan de geweldsteksten. Dan zie je dat onder de oude bedeling al geweld, maar heel beperkt, direct in de naam van God mocht worden uitgeoefend. Maar onder de nieuwe bedeling is dat echt verleden tijd. Dat kunnen we ook naar het buitenkerkelijke niet genoeg beklemtonen. Dat is echt verleden tijd. Dat hoort verleden tijd te zijn, laat ik het dan zo zeggen. Dat hoort verleden tijd te zijn. Geweld in naam van de levende God. Dat kwam onder de oude bedeling nog voor, maar onder de nieuwe bedeling niet. Ja, maar is het oud-testamentische wereldbeeld met 3 verdiepingen niet tijd bepaald? Dat wordt ons in het Oude Testament aangereikt, maar daar doen wij toch niks mee. Ik kan u dan verwijzen naar de studiebijbel en die stelt kanttekeningen bij die opvatting dat het Oude Testament een bepaald wereldbeeld leert. Die zegt, het Oude Testament beschrijft de werkelijkheid vanuit de ervaring. Je hebt de hemel boven ons, firmament, je hebt de aarde, je hebt de wateren onder de aarde. Want sta je aan de oever van een rivier? Ja, het water is lager, sta je bij aan het strand, het water is lager. Dus verbind daar niet een bepaald wereldbeeld aan. De Bijbel beschrijft de werkelijkheid in de taal der ervaring. Dat gaat ook over het op- en ondergaan van de zon. En dan moeten we eerlijk zijn, niet altijd is in de geschiedenis voldoende verdisconteerd dat de Bijbel spreekt in de taal van de ervaring. Theologen hebben beweerd dat de aarde het middelpunt is. Ja, de zon is het middelpunt. Maar uiteindelijk kunnen wij dat ook niet meer zeggen, want er zijn miljoenen, misschien wel miljarden zonnestelsels. Wat is eigenlijk het middelpunt van de werkelijkheid? En als je daarover nadenkt, gaat het je duizelen. Dat is dus niet een natuurwetenschappelijke uitspraak als de Bijbel uitspraken doet die de aarde in het centrum stelt, maar een theologische werkelijkheid. Want wat we ook verder kunnen zeggen, onder heel deze werkelijkheid heeft deze aarde in Gods bedoeling een bijzondere betekenis en bijzonder de mensheid die zich op aarde bevindt. Want de mens is heel anders dan het hoogst ontwikkelde dier. Dat ziet trouwens iedereen. En dat is iets wat ook de wetenschap niet kan verklaren. A, dat er hoe dan ook iets is. B, dat er leven is ontstaan. Want ook als iemand de evolutie aanvaardt, dan zit je nog. Het meest basale leven is ingewikkelder dan de ingewikkeldste computer. Hoe is dat eerste leven ontstaan? Daar kan ook de evolutieleer geen antwoord op geven. Die gaan vervolgens vanuit dat eerste leven verder redeneren. En hoeveel overeenkomst er ook mag zijn tussen de chimpansee en de aap, ook als je naar en de mens, ook als je naar DNA kijkt enzovoorts. Het verschil blijft toch het meest opmerkelijke. veel opmerkelijker dan de overeenkomsten. Wat wil ik nu zeggen? Kijk, of je nu de aarde wetenschappelijk als het middelpunt van het heelal ziet, of de zon, of weet je, er zijn weet ik niet hoeveel zonnestelsels. Dat maakt uiteindelijk voor onze geloofsleer niet uit. En is het argument, maar ligt dat met die evolutieleer ook niet zo? Ik kan niet alle vragen op dat terrein beantwoorden. Daarin verschil ik, dat moet ik heel eerlijk zeggen, van sommige creationisten, die kunnen dat beter dan ik, maar ik weet niet altijd of hun antwoorden deugdelijk zijn. Ik kan het ook niet beoordelen. Maar dit weet ik wel, dat Adam en Eva echt het eerste menspaar is. En dan wordt wel eens gezegd, ja joh, maar dat lezen wij dan met onze westerse ogen en met onze westerse bril. En je moet dat Oude Testament niet met westerse ogen en met een westerse bril lezen. Want het is een niet-westerse vorm van geschiedschrijving. Dat laatste geef ik onmiddellijk toe, maar dan zeg ik, ja, maar kijk nou eens. Dan zitten we aan de grenzen van het Oude Testament en dan krijg je het boek Kronieken. Dan vertelt de kronist de geschiedenis van Israël nog een keer. Van Genesis tot en met koningen. Eigenlijk doet hij dat. En wat blijkt dan? Namen van eigen tijdse personen komen in geslachtsregisters voor. Maar met welke naam begint het? Met de naam van Adam. Dus de kronist gaat uit van Adam als een historisch persoon. Hij las de Bijbel met Oosterse ogen, maar hij ging er wel vanuit dat Adam een historisch persoon was. Datzelfde geldt als je naar het Nieuwe Testament gaat. En ook als je naar de Joodse schrijver Josephus gaat. Dus de oudste getuigen, als het gaat om hoe is het Oude Testament verstaan in deze, zien Adam en Eva als historische personen. De vroege kerk kreeg van neoplatonisten en middenplatonisten het verwijt dat ze in mythen en fabels geloofden. Maar tegenover die neoplatonisten en middenplatonisten heeft de vroege kerk beleed dat het om echte personen en echte gebeurtenissen gaat. Dat is dus bepaald niet iets moderns. En dat wordt er gezegd, ja, die mensen echt modern in de schriftopvatting. En dan heeft dat woord modern een andere klank dan wij. Hè. Die zien de Bijbel heel rationalistisch. Die gaan ervan uit dat die zomaar echte geschiedenis wordt geschreven. Dat is een moderne visie. Dat is historisch al gewoon heel makkelijk onderuit te halen. Dan nog iets. Als het zo is dat Adam en Eva geen historische personen zijn, dat Adam en Eva in een echt paradijs hebben geleefd en in principe zo waren geschapen dat ze niet hoefden te sterven. De dood was dichterbij dan ze in het Nieuwe Jeruzalem zal zijn, want daar komt de dood niet meer binnen. Ze konden sterven als ze ongehoorzaam waren. Maar waren ze niet ongehoorzaam, dan zouden ze blijven leven. Dat wil zeggen, hoe je ook over de dood van andere levensvormen denkt, de dood van de mens is het gevolg van de zonde. Als je meegaat met de evolutieleer en zegt, nee, dat moeten we toch op de een of andere manier aanpassen. Die zondeval is geen historische gebeurtenis, dat is wel echt gebeurd, maar dat is een meta-historische gebeurtenis. Ergens in de geschiedenis, in die ontwikkeling, toen de mens vanuit het dier evolueerde, bleek toch de mens hebzuchtig te zijn. Dat is verbeeld in het verhaal van de zondeval. Dat is een meta-historische werkelijkheid. Nou, zo zal het dan verwoord worden, of soms nog wolliger, maar dat is wat je eruit kunt afleiden en concluderen. Dan moet je zeggen, dan kan ik niet meer op een begrafenis zeggen, wij zijn hier bij elkaar omdat Adam en Eva afscheid genomen hebben van God. Want de dood hoort gewoon bij het leven. En dan zegt men, ja, maar dat is toch ook zo? Want heel het biologisch evenwicht, de voedselketen, dat is toch ondenkbaar zonder sterven. Dat weet ik ook. Maar dan zeg ik geloof het schriftgetuigenis. Ik geloof in de historische realiteit van Adam en Eva. Ik geloof in de historische realiteit van de zondeval. En dat als Adam en Eva niet gezondigd hadden, zij waren blijven leven. En de mens was blijven leven. Kan ik dat natuurwetenschappelijk verklaren? Nee. Maar ik kan ook de maagdelijke geboorte niet natuurwetenschappelijk verklaren. En toch geloof ik het. Het is niet zo dat als je speurend in de bronnen zegt, nee, dat is toch echt gebeurd. Bij de opstanding, uiteindelijk, hoeveel getuigenissen wij ook hebben, iemand die zegt, jongens, dit moet passen in een natuurwetenschappelijk kader, dan valt ook de opstanding. Dan kom je bij Tertullianus. Ik geloof het, hoewel het absurd is. En dat is even Tertullianus, dat moet je eigenlijk zo zien. Je kan denken, iemand zit in Australië. Maar hij belt bij je aan. Ja, maar jij zat toch in Australië? Nee, maar hij staat voor je neus. Zo geloven wij de opstanding van Christus. Het kon niet, maar het is gewoon gebeurd. Het is ook absurd, maar het is gewoon gebeurd. De feiten wijzen het uit. Het is echt gebeurd. He, maar wij kunnen dat niet in een natuurwetenschappelijk kader plaatsen. Zo eerlijk moeten we zijn. Maar dan is de vraag of heel de werkelijkheid natuurwetenschappelijk beschreven kan worden. Dat je heel veel facetten van de werkelijkheid natuurwetenschappelijk kan beschrijven, dat is ontegenzeggelijk waar. Maar wie de Bijbel gelooft, weet dat er een aantal gebeurtenissen echt geschied zijn die daar niet binnenvallen. En daarnaast dat er ook een niet zichtbare werkelijkheid is die even reëel is als de zichtbare werkelijkheid. God is volgens Nicea de schepper niet alleen allerzienlijke, maar ook aller onzienlijke dingen. En over die onzienlijke dingen kan de natuurwetenschap geen zinnig woord zeggen. Maar dat wil niet zeggen dat er geen zinnige woorden over te zeggen zijn. Die zijn er wel over te zeggen. Wie de historiciteit van Adam en de historische realiteit van de zondeval opgeeft, moet ook de inhoud van het evangelie aanpassen. Want als de dood er altijd is geweest, waarom is het dan eigenlijk nodig dat de dood overwonnen wordt? Ik denk aan wat wijlen dominee G. Boer schreef in Ik ben de Alfa. Maar weet ge, de gedachte dat Adam en Eva schimmige figuren zijn, wint hand over hand veld, de jaren 60. Ook in de kringen waarvan wij dat niet verwacht hadden. Ze hebben tegenwoordig wel eens over de griffmidden gezind. En dan zeg ik wel eens tegen mannen die dat zeggen, toen ik op de middelbare school zat, hoorden ook de confessionelen en de gereformeerden nog voluit tot de gereformeerde gezinden. In de brede zin des woords, deze mensen maar schriftgetrouw aanvaarden de belijdenis. En vandaar in de kringen waar men het niet verwacht had, confessioneel gereformeerd. Daarom wil ik u wapenen voor een strijd die op de scholen reeds gaande is en van lieve leden de gemeente binnendringt. Want wat zei geen boer in een ander verband? Als het in de ene gemeente regent, begint het in de andere gemeente te miseren. Het moet niet zo zijn, jongens, dat bewijst ons gelijk. In dit geval die neergang van de gereformeerde kerken. Heel kerkelijk Nederland heeft de neergang van de gereformeerde kerken gevoeld. Ik spreek uit ervaring, ik kom uit die generatie. Dat is door heel kerkelijk Nederland gegaan. Dat is niet winst geweest, dat die neergang van de gereformeerde kerken. Een enkele kerkelijke overgang hield je daaraan over. Maar als je zo denkt en dat als winst ziet, dan heb je er toch weinig van begrepen. Wie Adam laat verdampen, ik keer terug naar Geboer. In de nevelen van de oergeschiedenis heeft de Heilige Schrift naar haar zelfgetuigenis tegen zich. Die heeft de Heilige Geest, en dan zie je ook hoe klassiek Geboer denkt, die van deze schriften de auteur is tegen zich. Ja, die heeft God zelf tegen zich. En dat heeft zich gewroken en zal zich wreken. Want wie Adam verliest, die verliest Christus. Wie de eerste mens afschrijft, die schrijft ook de tweede mens af. Wie Adam tot een legendarisch figuur maakt, die verliest de Christus der schriften. Nou, krachtiger kan ik het niet zeggen. Ik stap van dit onderwerp af. Iets anders, de plaats van de vrouw. Allereerst, ja, er worden toch in de Bijbel zaken beschreven die puur cultureel zijn. Dan moet je zeggen, wat beschreven wordt, wordt nog niet volgeschreven. Ja, maar er wordt toch maar gezegd, groet elkander met een heilige kus. Of bidden met opgeheven handen. En wordt dat in uw gemeente gedaan, dan bidden met opgeheven handen? Nee. En groeten ze bij u elkaar met een heilige kus? Nee, dat doen we niet. Dus u relativeert ook de schrift. Dan zeg ik altijd dit, ja, maar wij hebben wel een cultureel equivalent. Wij bidden met gevouwen handen. Dat is een waardig cultureel equivalent. En groet elkaar met een heilige kus, dat is in culturen, als het gaat om het kussen van een vrouw, je kust je eigen vrouw, je kust je moeder, je zussen, soms alleen als ze ongetrouwd zijn, je eigen dochters, en dan houdt het op. En verder, ja, nee, ja, maar dat is geen grapje, dat is echt zo. Dat is echt zo, dat is in allerlei Oosterse... Is dat zo? Dat houdt op, dat houdt echt op. Dan kom je in de grootste problemen. Maar mannen kussen elkaar. Ja, ik heb dat ook wel meegemaakt. Ik voel me er ook niet zo prettig bij. Maar, ja. Maar je wordt omhelst. als je binnenkomt en als je weer gaat. Groet elkaar met een heilige kus. Dat, laat me zeggen, dat doen ze ook in die culturen breder. Maar wat ik even wil zeggen, en er zijn natuurlijk culturen waar christenen dat ook nog rechtstreeks kunnen betrachten. Want daar, wij hebben bepaalde gevoelens als mannen op straat elkaar kussen, dan gebeurt dat ook op een andere manier. Of elkaar omhelzen. Maar daar is dat heel gewoon. He, daar is het meer schokkend als een man en vrouw in het openbaar kust. In die culturen kan men dat rechtstreeks betrachten. Wij zoeken naar een cultureel equivalent. Maar dat ligt met de positie van de vrouw anders. En als men de vrouw in het ambt wil invoeren, let maar eens op, dan zijn er vaak al allerlei andere stations gepasseerd. Ik vraag altijd aan een trouwpaar of zij bereid zijn van meter van kinderen te ontvangen. Omdat ze daar ja op gaan zeggen. Als zij nee zouden zeggen, bevestig ik een huwelijk niet. En als ze moeilijk doen, dan zeg je, joh, maar dan had ik van jullie verwacht dat je een protest bij de kerkraad in zou dienen voor het formulier dat wij gebruiken. Dan gebruiken wij een verkeerd formulier. Wij gebruiken een formulier dat vooronderstelt dat een christelijk echtpaar, er zijn ook altijd uitzonderingen, een vrouw, een meisje dat antidepressiva moet slikken. Maar huwelijk en kinderzegen horen bij elkaar. En niet, ja, na 5 jaar hopen we er te nemen, dominee. Dan is het zelfs zo, he, dat als je Lutherse of Anglicaanse formulieren leest, dan is ons formulier eerlijk gezegd wel beter. Maar Lutherse en Anglicaanse formulieren beginnen niet met het elkaar bijstaan van man en vrouw, maar met het ontvangen van de kinderzegen. Als je naar de trouwdienst zou kijken van Charles en Diane, dan merk je dat daar een zeer klassiek formulier is voorgelezen en hebben zij uitdrukkelijk allereerst beloofd dat zij kinderen wensen te ontvangen. En dat is nog altijd bij dat huwelijk van Harry en Meghan is er een. Ik meen dat dat ook met huwelijk en kinderzegen begon, maar dat was een iets eigentijdse formulier. Maar bij het huwelijk van Charles en Diane is op een enkele taalkundige aanpassing naar wat ze in de Amerikaanse wereld noemen Common Prayer Book 60-62. Nou, dat is daar een geëikt woord, net zoals bij ons de drie formulieren van eenigheid, de Book of Common Prayer 1662. Dat is bij het huwelijk van Charles en Diane gebruikt. Allereerst huwelijk en kinderzegen. Nou, die kant wil ik niet op. Dan is het toch goed gereformeerd om allereerst te zeggen man en vrouw die elkaar bijstaan, maar niet kinderzegen als het ons uitkomt. De man, het hoofd der vrouw en de vrouw die de man gehoorzaamt. En als de schrift oproept, wees elkaar gehoorzaam, dan wordt ermee bedoeld, vrouwen moeten mannen gehoorzamen. Kinderen hun ouders. Knechten hun heren. Er wordt niet mee bedoeld, mannen moeten ook hun vrouwen gehoorzamen. En knechten moeten ook, heren moeten ook hun knechten gehoorzamen. Zo wordt het wel eens uitgelegd dat het om een wederkerige gehoorzaamheid. Maar gehoorzaamheid is in principe niet wederkerig. Je gehoorzaamt iemand boven je. Dat staat in de schep. Dat gaat terug op de scheppingsorde. En wat er ook verandert onder de nieuwe bedeling, niet de scheppingsorde. Je ziet onder de nieuwe bedeling dat de vrouwen meer een erepositie krijgen. Dat zou ik nog wel durven verdedigen onder de oude bedeling. Dat de vrouwen een bijzondere plek hebben in de eerste christelijke gemeente. En dus ook in de eigen tijdse christelijke gemeente een bijzondere plek mogen hebben. De vrouwen als opstandingsgetuige, vee, noem ze allemaal maar op. Maar het Nieuwe Testament bevestigt de scheppingsorde. En zoals Christus zijn gemeente heeft lief gehad, moet de man zijn vrouw lief hebben. Zoals de gemeente, een vrouw haar man gehoorzaamt, moet de gemeente aan Christus gehoorzaam zijn. En de schrift geeft uitdrukkelijk aan dat ouderlingen en diaken een vrouw en man moeten zijn. En die laat geen ruimte voor vrouwelijke ouderlingen of vrouwelijke diaken. En een ouderling is dan, ons ouderlingenambt is eigenlijk, als je heel eerlijk bent, het moeilijkste uit de schrift te funderen. Want allereerst moet je bij ouderlingen denken aan wat wij dienaren van het woord noemen. Maar wellicht ook onze ouderlingen, maar dat is een heel verhaal apart. Maar wordt er dan gezegd, ja, dat mag allemaal waar wezen, maar zie je niet een lijn en mogen wij niet boven het Nieuwe Testament uitgaan en doen we dat in de praktijk ook niet? Want zowel het Oude en Nieuwe Testament regelt slavernij en keurt slavernij niet af. De Bijbel keurt het niet af, maar wij keuren het wel af. Mogen wij dan niet verder gaan dan de Bijbel? Nou, dan moet je allereerst zeggen, ja, dat is toch iets van een andere orde. Het huwelijk is een scheppingsordening, maar dat kunnen we van slavernij bepaald niet zeggen. Dat is geen scheppingsordening. Vervolgens, in het oude Israël, werd slavernij voor een Israëliet getermineerd. Je kon nooit langer dan 6 jaar slaaf zijn. Is die wet altijd in de praktijk gehandhaafd? We weten uit het boek Jeremia niet. Maar dat was wat God bedoelde. Slavernij was getermineerd. En het is waar, Paulus roept de dienstknecht op hun heren gehoorzaam te zijn, maar kunnen ze vrij worden gebruikt tot liever. En aan Philemon schrijft Paulus dat hij de weggelopen slaaf Onesimus niet meer als een dienstknecht, als een slaaf, maar als een broeder moest ontvangen. Eigenlijk is dat een vraag om vrijlating. Dus dan kan je zeggen, hoewel Oude en Nieuwe Testament slavernij regulieren, zij kunnen het niet zonder meer goed. En het is in de lijn van Oude en Nieuwe Testament om toe te werken naar afschaffing van slavernij. Maar dat ligt anders met de verhouding man en vrouw. En daar komt nog iets bij. Slavernij had je in allerlei vormen. In hele ernstige vormen, maar ook in hele weldadige vormen. Dat wordt wel eens vergeten. Dat verklaart ook dat een slaaf na 7 jaar kon zeggen, na 6 jaar, nee, ik wil slaaf blijven. En dat vraag ik wel eens aan studenten. Waarom zegt die verloren zoon, maak me als een van uw huurlingen? Waarom zegt niet, maak me slaaf? Ja, als je een slaaf was bij iemand als zijn vader, dan was je weg van wieg tot graf verzekerd. Zo'n slaaf, daar werd van wieg tot graf voor gezorgd. Maar hij zegt, maak wel een van uw huurlingen, want die hoefde alleen maar aan het eind van de dag betaald te worden. Dan gaf je er ver uit de voorkeur aan om slaaf te zijn boven een huurling. En er komt nog iets bij, buiten soms de meest erge vormen van slavernij, die ook in Nederland getolereerd worden, ik hoef dat niet verder toe te lichten. Vergeten wij wel eens dat slavernij een economisch verschijnsel was, en wij denken dan, dat deed ik vroeger ook in de negerhut van oom Tom. En zo vulde je alle slavernij in. Maar als je bijbels denkt, is het zo. Jij gaat studeren, jij hebt het geld niet. Een bedrijf betaalt jouw opleiding met die voorwaarden. De eerste 4 jaar blijf je bij dat bedrijf. Bijbels gezien is dat slavernij. Dat is gewoon slavernij. Dus ja, maar dat is toch helemaal niet erg? Nee, dat is ook niet erg. Maar zo waren er in de oudheid dus ook heel veel vormen van slavernij die helemaal niet erg waren. Het was een economisch probleem. Jij kon je schuld niet betalen. Jij bood aan een paar jaar te gaan werken. Dus ik wil ook maar zeggen, dan kijken wij naar de slavernij en vaak de slavenhandel, Afrikaanse slavernij. Dat zijn verschrikkelijke dingen geweest. Is ook mensendiefstal geweest. Maar als je dus heel eerlijk naar onze economische realiteit kijkt en naar de economische realiteit toen, dan heb je ook nu vormen van slavernij die helemaal niet erg zijn. Maar het is wel zo. Dus dat zijn allemaal dingen die dan verdwijnen. Ik wil nu, en dat is toch nog een ingrijpender zaak dan de positie van de vrouw. Waarom? Omdat de schrift hier nadrukkelijk zegt, dit raakt je eeuwige bestemming. Wij geloven dat er hoereerders in de hemel zijn. Die zijn er ook echt, David, overspelers, moordenaars. Maar niet zonder bekering. Wij geloven niet dat iemand die in overspel sterft, behouden kan zijn. En nu is het merkwaardige dat ook christenen die zich orthodox noemen, menen dat er bepaalde vormen van homoseksueel gedrag zijn, en homoseksuele relatie en liefde en trouw, die je vrij waren van het eeuwig verderf. Dat gaat rechtstreeks tegen de schrift in. Iemand die dat beweert is niet alleen niet gereformeerd, want als ze zegt, onze belijdenis doet er geen uitspraak over. Dat is de grootste onzin. De belijdenis zegt dat we heilig moeten leven in de huwelijkenstaat en daarbuiten. Trouwens, de grote catechismus van Luther zinspeelt wel op homoseksueel gedrag, in bedekte termen overigens. Maar wie meent dat buiten dat seksualiteit een legitieme plaats kan hebben buiten het huwelijk tussen één man en één vrouw, dat durf ik met alle ernst te beweren, is niet alleen niet gereformeerd, maar is geen christen, is niet katholiek. Kan je niet meer zien als een levend lid van de ene heilige katholieke christelijke kerk. Dat zeg ik op grond van de schrift zelf. Dwaalt niet. Hoereerders, overspelers, nog die bij mannen liggen, zullen het koninkrijk Gods beërven. En dan zeg ik ook, als ik dit lees, als predikanten daar ruimte voor zien, ik zou ze niet graag als geestelijke gids hebben op reis naar de rechterstoel van Christus. En ik zou ze niemand, en dan ook niemand, als geestelijke gids durven aan te bevelen. En dan begeef ik mij in het spoor van een naam die misschien wat enigszins verbazingwekkend klinkt in dit gezelschap, dat is Billy Graham. Billy Graham heeft tot zijn dood toe onverkort dit geluid gegeven. Ja, helemaal tijd voor zijn leven. Hij werd niet dement, maar hij raakte een beetje toch zijn gedachten kwijt aan zijn zoon. Want dat was toch een beetje natuurlijk Billy Graham. Is vanaf Eisenhower, tot eigenlijk ook Trump. Die is ook nog op zijn begrafenis geweest. En toen hij zoveel jaar was, is hij ook wel op zijn verjaardag geweest. En al die presidenten van Eisenhower tot Trump hadden een relatie met Billy Graham. En dat gaf natuurlijk toch na zijn dood toch wel enige consternatie. Ja, dan komt het naar voren hoe Billy Graham over zijn homoseksualiteit dacht. Er werd ook aan zijn zoon gevraagd. Ja, maar inmiddels heeft het Hooggerechtshof wel bepaald dat het huwelijk ook geldt voor man en vrouw. En toen zei Frank Graham, the highest court changed the law, the creator of heaven and earth didn't follow. Dat vind ik een prachtig. Het is natuurlijk echt cultureel echt Amerikaans om het zo te zeggen. Maar ja, hadden wij toch maar iets meer van die moed. En dan wil ik er ook op wijzen. Die site kan ik u aanbevelen. Lutheran Church Missouri Synod. En nou gaat het niet om getallen, maar dat is een kerk met 4,5 miljoen leden. Deze kerk geeft op haar website, als het gaat om positie van de vrouw, schepping en evolutie, homoseksueel gedrag, een duidelijke geluid dan welke kerk ook, inclusief de Veldherstelte van de Kerk, op haar website in Nederland. Een duidelijke geluid. Onverkort, hier staan we voor. Hier staan we voor. Iemand die samenwoont, daar is vergeving voor, maar als die daar niet mee breekt, hè, zo kan je. Er is vergeving, maar zonder bekering kan je niet zalig worden. Homoseksueel gedrag, exact hetzelfde. Schepping en evolutie. Ze zeggen, nou, we kunnen niet alle vragen beantwoorden, maar de dood is door Adams zonde in de wereld gekomen. En het is niet zo dat op die website alleen deze dingen staan. Er zijn veel meer dingen over de wet en evangelie. En ja, als iemand er helemaal in zou zitten spitten en zou gaan zeggen, ja, staat dominee de Vries er helemaal achter? Ja, je hebt er wel eens wat sacramentalistische geluiden, dat zei dominee Pieters al van Luther. Bij Luther is er altijd het gevaar van dat sacramentalisme, is ook bij die Lutheranen. Maar met deze mensen in de wereldkerk voel ik me toch van harte verbonden. En dan zie je in Nederland wel eens een poldermentaliteit. Wij hebben ook wat te verliezen met subsidies en zo. En die poldermentaliteit merk je dan niet bij christenen elders in de wereld, die veel vrijmoediger in de samenleving alom het betuigen waar ze voor staan. En soms ook, en dat is weer een andere vorm van zekerheid, maar die hoort er ook bij, toch veel vrijmoediger betuigen dat ze het eigendom van Christus zijn. En dan zie je in onze kringen wel eens bepaalde delen althans. Ja, het is toch eigenlijk beter dat je slag om de naam uit. Dat is een bewijs dat het echt is. Natuurlijk, er kan een ongegronde zekerheid zijn, maar als het goed is, geeft een christen met veel vrijmoedigheid de getuigenis af van de hoop die in hem is. Het Bijbels getuigenis over homoseksualiteit, dat is al heel simpel. Alleen min of meer liberale protestanten denken hier anders over. In de wereldkerk, ik weet het, bij Rome is de praktijk natuurlijk anders dan de theorie. En heb je tig Roomse theologen en priesters die er anders over denken. Maar de officiële kerkleer is helder. Dat geldt ook van de Oosterse Orthodoxe Kerk. Ook van de zogenaamde Oriëntaalse Kerken. De Monofysitische Kerken. De Anglicaanse Kerk. Nou, in Europa is die kerk behoorlijk liberaal. Maar het overgrote deel van de Anglicanen zit op het zuidelijk halfrond. En dan geldt voor de overgrote deel van de Amerikaanse, bijna alle diocesen op het zuidelijk halfrond nemen een buitengewoon helder standpunt in en zien aanvaarding van homoseksueel gedrag niet als een dwaling, maar als een ketterij. Met een dwaling kan je behouden worden, met een ketterij ga je verloren. Hè? Aanvaarding van homoseksuele relaties, ook van homoseksuele relaties en liefde en trouw, is volgens de Amerikaanse bisschoppen verenigd in GAFCON geen dwaling, maar een ketterij. Waardoor een mens verloren gaat. Het is goed om dat te weten. En nog iets, dat is de Duitse theoloog Wolfhard Pannenberg, misschien nooit van gehoord. Ik hoorde zijn naam van professor Graafland. En dan wist je, dat is bepaald geen gereformeerd theoloog, hij is Luthers. Maar ook niet een bepaald orthodox Luthers theoloog. En toch, die Pannenberg heeft wel met heel veel kracht de realiteit van de opstanding verdedigd. En meende ook dat een christen zich in ethisch opzicht naar de schrift moet, door de schrift moet laten reguleren. En dan heeft hij dit geschreven, 1996. In het geheel van het Bijbels getuigenis wordt homoseksueel gedrag zonder uitzondering geregend tot gedragingen waarvan de afwending van de mens van God bijzonder eclatant tot uitdrukking komt. Hier ligt de grens of een christelijke kerk zich gebonden weet aan het gezag van de schrift. Zij die erop aandringen dat de kerk de norm van haar leer op dit punt verandert, moeten weten dat ze een schisma bevorderen. Als een kerk zichzelf in die richting laat duwen, dan komt zij op een punt dat zij homoseksueel gedrag niet langer ziet als een afwijking van de Bijbelse norm en homoseksuele relaties zoals persoonlijk partnerschap in liefde gelijkstelt aan het huwelijk tussen man en vrouw. Dan staat zo'n kerk niet langer op Bijbelse grond, maar keert zij zich tegen het ondubbelzinnige getuigenis van de schrift. Een kerk die deze stap maakt, mogen we niet langer zien als een deel van de ene heilige katholieke en apostolische kerk. Wolfert Pannenberg, 1996. Toen een bekend feministe met een homoseksuele relatie de hoogste Duitse onderscheiding kreeg van de Bondsrepubliek, heeft hij als protest die hoogste onderscheiding teruggegeven. Ja, maar is het niet zo dat de schrift onze situatie niet heeft voorzien? En dan moeten we dit zeggen, dat zei ik al, ook in Paulus' dagen wist men van stabiele homoseksuele relaties. Alle variëteit in homoseksueel gedrag die wij zien kwam ook toen voor. Van volstrekte promiscuïteit tot jarenlange durende stabiele homoseksuele relaties. Misschien is het getal procentueel nu hoger, maar principieel lag het niet anders. En lezen we de schrift en je gaat uit van de scheppingsorde, dan is het duidelijk één man en één vrouw die elkaar trouw zijn tot de dood. Ik ga voorbij, want die teksten zijn inderdaad wat moeilijker. Sodom, Gibea, maar de heiligheidswet. Israël moet zich van de volkeren onderscheiden. Geen incest, geen incestueuze relatie, geen bestialiteit, geen overspel. Maar ook niet mannen met mannen. En dat keert in het Nieuwe Testament terug. Niet de strafmaat. Op overspel, maar ook op bestialiteit, homoseksueel gedrag stond de doodstraf. Onder het Nieuwe Testament lezen we dat men zo het Koninkrijk der Hemelen niet kan binnengaan. Paulus schrijft daarover in 1 Korinthe 6. En hij schrijft daarover in Romeinen 1. Ja, maar wist Paulus wel hoe diep dat kon zitten? Dan weten wij toch dingen die Paulus niet wist als het gaat om biologie en psychologie. Nou laat ik dit zeggen, en dat ook voor alle duidelijkheid. Het is een misverstand, en dat zullen we denk ik allemaal wel weten, dat mensen kiezen voor homoseksuele gevoelens. Die nemen ze bij zichzelf waar. De een in ernstige mate, de ander misschien in minder ernstige mate. En dat pleegt mensen te schokken. Er zijn ook wel mensen die gedacht hebben, als ik die gevoelens heb, ga ik verloren. En als ik die gevoelens houd. Dat moeten we altijd bestrijden. Dan zeg ik dit, als iemand om zondige gevoelens verloren zou gaan, dan zou de hemel leeg blijven. Want wij hebben tot onze laatste snik tegen zondige gevoelens te strijden. En dan hebben kerken wel eens te weinig gerealiseerd hoe zwaar de strijd is van mensen met homoseksuele gevoelens die ook christen willen zijn. Kunnen die gevoelens niet verdwijnen? Ik zou het niet willen ontkennen, maar niet willen stellen dat als iemand echt gelooft, dan verdwijnen die gevoelens. Dat zou ik bepaald niet durven beweren. Evenmin als ik zou durven beweren als een dronkaard tot bekering komt. Ja, ik kan zeggen, dat is toch, mag ik dat vergelijken? Toch maak ik even deze vergelijking. Iemand heeft een geweldige drang om alcohol tot zich te nemen. Hij komt tot bekering, verdwijnt dan die drang om alcohol te gebruiken. Ik heb één keer een alcoholist gesproken, iemand die alcoholist geweest was, en die zei, hij doet wel niet meer, maar ik heb ook de drang niet meer. Maar bijna alle alcoholisten die ik heb gesproken, die al jaren niet meer dronken, die zeiden, dominee, ik heb 15 jaar een glaasje aangeraakt, maar ik ben nog altijd alcoholist. Ik ben nog altijd alcoholist. Zij bedoelde, met één glaasje ga ik weer ondersteboven. Dat blijft een worsteling tot mijn dood toe. Nou, als dat voor zulke gevoelens geldt, zou ik niet durven beweren dat dat voor homoseksuele gevoelens niet zou kunnen gelden. Maar dat Paulus niet geweten zou hebben dat zondige gevoelens heel diep zitten, dat bestrijd ik vanuit de schrift. Paulus spreekt over de zonde vaak in het enkelvoud, als een macht. En dan zegt hij dat een christen niet meer onder de macht van de zonde is. Maar tegelijkertijd zegt Paulus, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Stel uw leden niet tot wapenen der ongerechtigheid. Dus Paulus gaat ervan uit dat een christen een levenslange strijd moet voeren tegen zijn zondige gevoelens. Ja, maar mensen hebben daar toen niet voor gekozen. En dat zegt Gagnon in het boek Wat leert de Bijbel over homoseksualiteit. Gagnon, ik weet niet of u dat boek kent. Het is een Engels-Amerikaanse publicatie. Het is in het Nederlands vertaald. Heeft weinig aandacht gekregen, onterecht. Want bijbelwetenschappers van wereldnaam en faam prijzen het aan als het allerbeste boek bijbelstheologisch gezien. Ook bijbelwetenschappers die zelf geen enkel bezwaar zien in homoseksuele relaties prijzen het aan als het allerbeste boek als het gaat om de analyse van bijbelse gegevens. De man zelf is niet schriftgetrouw, heeft het over de scheppingsmythe. Maar zeg bijvoorbeeld, de Bijbel zou met een andere scheppingsmythe zijn begonnen als er homoseksuele relaties geoorloofd zouden zijn. Hij zegt ook, opvallend bij de Heer Jezus Christus is de combinatie van een heel strenge seksuele ethiek met een hele geweldige bewogenheid. Maar dat eerste wordt vaak ontkend. En dat staat er even duidelijk als het tweede. Bijvoorbeeld, dat hoor je nogal eens, je mag het wel zijn, maar niet doen. Dat hebben we al te veel in de griffmiddengezinte gehoord. Dat is een hele gevaarlijke uitspraak. Ik begrijp hoe je het kan bedoelen. Dat je bedoelt, joh, jij mag met al jouw strijd ook in de gemeente een plek hebben. Maar ik mag er ook niet zijn zoals ik ben. En dan zegt Gagnon, als de Heere Jezus overspelige gevoelens als zonde ziet, hoeven we er niet naar te raden hoe hij homoseksuele gevoelens zou zien. Wij kiezen ook niet voor overspelige gevoelens. Die komen tegen wil bij op. Kan je ook niet zeggen, ja, ik heb er ook niet voor gekozen, beste mensen. Zolang ik het maar niet doe, ik ben nou eenmaal zo, maar ik doe het gelukkig niet. Nee, wij mogen zo niet zijn. En dat wil niet zeggen dat je niet een volle plek kan hebben in de gemeente, maar dat we uiteindelijk geen één van ons is zoals die hoort te zijn. Als het goed is, zijn je zonden vergeven. En ben je niet meer onder de wet, maar onder de genade. Ben je niet meer onder de zonde, maar onder het evangelie. Maar voel je wel een levenslange strijd tegen je zonde. En dan zou ik ook nog willen zeggen, de gedachte dat je wel zo mag zijn, maar niet zo mag doen, is feitelijk nog beter in een Rooms-Katholieke theologie in te passen en in de heiligheidsbeweging, in de klassieke gereformeerde theologie. Want volgens de Rooms-Katholieke theologie en volgens de heiligheidsbeweging zijn zondige gevoelens geen zonde zolang je er niet aan toegeeft. Maar klassiek gereformeerd is, wij denken uit het beeld Gods. Je hoort ze niet te hebben. Je hoort ze simpelweg niet te hebben, ook al geef je er niet aan toe. En het radicale van het evangelie is dat er ook vergeving is voor je zondige aard. En als die er niet was, kwamen we er geen van allen. Want in ieder geval, Paulus heeft heel diep over de blijvende strijd van een christen gesproken. Nou, wie iets weet van bijbelwetenschap, die weet dat de tweede helft van Romeinen 7, dat is omstreden hoe je dat uit moet leggen. Ik acht de klassieke uitleg toch altijd nog volstrekt overtuigend, omdat Paulus in het heden spreekt, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? En zou je Romeinen 7 niet nemen en bij Romeinen 8, dat je verlangt om van het dit lichaam verlost te worden. Omdat het niet is zoals het moet zijn. We zijn pas die we moeten zijn in het nieuwe Jeruzalem. Dan denk ik aan Newton, de man van Amazing Grace. Door genade ben ik niet meer die ik eenmaal was. Maar ik ben helaas nog niet die ik zou moeten zijn. En die ik door genade ook eenmaal zal zijn. We kunnen dus niet zeggen, deze situatie is in de oudheid niet voorzien. Ook toen kwamen stabiele homoseksuele relaties voor. Wij kunnen niet zeggen, ja, Paulus wist niet hoe diep dat kon zitten. Al weten wij biologisch en medisch heel wat meer. Dan is juist het punt, hebben deze bronnen van kennis een zelfstandige betekenis? Het is nog nooit aangetoond tot homoseksualiteit genetisch bepaald is. Wat echt een medische oorzaak is, daar is nog altijd niemand echt achter. Maar zelfs al zou aangetoond worden dat het genetisch bepaald is, maakt het voor ons als christenen niet uit. Dan blijven we het afwijzen. Omdat wij simpel vanuit Gods goede schepping denken. En dan wordt wel eens gezegd, ja, maar moet je het niet net zien als het syndroom van Down? Dan is dit het grote verschil. Het syndroom van Down heeft geen moreel aspect. Gedragingen of gevoelens die niet in overeenstemming zijn met het beeld Gods waarnaar hij ons schiep, hebben wel een moreel aspect. God aanvaardt ons zoals we zijn. Nou, dat kan je goed uitleggen in die zin. Joh, jij kan niet zo goed rekenen, maar jij kan weer wat anders. Toen ik promoveerde voor de tweede keer, toen zei mijn dochter, ik had er meer van opgekeken als mijn vader een schuurtje had getimmerd, zei ze. Ter bemoediging van de timmerlui in ons midden. Dan mag een ieder zijn zoals die is. Maar als gezegd wordt, God aanvaardt ons zoals we zijn, dan zeg je, waar staat dat in de Bijbel? Want dat vragen dan catechisanten wel eens, of dat zeggen ze. Ja, maar God aanvaardt ons toch zoals we zijn. En dat zeg ik er even bij. Dat kan een catechisant heel fanatiek vragen. En dan kan je denken, zijn ze ook al zover? De werkelijkheid kan zijn, zij willen weten wat jij gaat zeggen. Want dat wordt aan hen gevraagd. Even kritisch als jij het aan jou vragen. En dan willen ze weten, kan jij daar een antwoord op geven? Dus zij doen of ze zelf veel kritisch zijn. Waarschijnlijk zijn het helemaal niet zo. Maar ze willen weten, kan u dominesse nou zo hard aan u geschort wat als aan ons? Want wij horen die vragen zo. Heb u daar een antwoord? En dan zeg ik, jongens, ik lees in de Bijbel dat God ons niet aanvaardt zoals we zijn. Want als God ons aanvaardt zoals we zijn, zou ik niet weten waarom God zijn zoon naar moeten zenden. En had ik niet geweten waarom de Heilige Geest uitgestort had moeten worden. Heel de wereld ligt verdoemelijk voor God. Dat is het eerste wat we moeten leren. Wie dan ook. Ik kan God niet ontmoeten. Ik sta schuldig voor God. Als ik niet gereinigd word door Christus bloed en wedergeboren tot een levende hoop, ga ik voor eeuwig verloren. En dan is het grote wonder, dat is het wonder van Gods liefde, dat God zijn zoon zond ter verzoening van de zonde. Je ziet telkens, als mensen voor homoseksuele gedrag ruimte willen laten, en dan gaat het altijd om homoseksuele relaties in liefde en trouw, waarvan ik al zei, dat zeg ik liever niet, stabiele homoseksuele relaties, dat men altijd een aantal concrete schriftgegevens negeert. Men heeft wel geprobeerd, ja, slaat dat niet alleen op homoseksueel gedrag in cultische context, en wist Paulus dat allemaal wel. Je ziet dat mensen dat soms proberen, maar dat andere bijbelwetenschappers die evenzeer ruimte zien voor homoseksuele relaties, nee, mensen moeten gewoon eerlijk blijven. De Bijbel wijst het af en wij hebben er moeite mee. En dat is toch wel wat de meerderheid van bijbelwetenschappers zegt. Je moet gewoon eerlijk blijven. Maar wij leven ook in een andere context. En wij hebben ook het recht om dingen te relativeren. Wij weten het beter. En wat je dan ziet is dat men concrete bijbelse gegevens buiten hun kaders ligt. En dat als een hermeneutische sleutel gebruikt. God aanvaardt ons. Nou, daar kan je al, dan komt men vaak al, ja, aanvaardt al kan er zoals Christus u aanvaardt heeft. Dan gaat dat ten eerste niet over homoseksueel gedrag of overspel of dergelijke of dronkenschap. Dan gaat dat over spijswetten. En of je nou alleen moeskruiden moest eten of mocht eten of dat je vlees kon kopen op de markt en het kon wel uit een afgodstempel komen. Maar die mensen aan wie Paulus dat schrijft zijn wel mensen die vrede met God hebben gekregen door het bloed van Christus. Die eerst blind waren en nu zagen. En die de oude mens afleggen en de nieuwe mens aandoen. Als je dat niet gemeenschappelijk hebt, dan mag je niet zeggen, wij aanvaarden elkaar. Dan moet je zeggen, als je dat niet uit de mond van mensen hoort. Als iemand, natuurlijk, dat weet je, iemand kan rijker zijn dan die is, maar als iemand niet, iemand die Jezus Christus niet lief heeft, gaat verloren. Als iemand zelf daar al niet van spreekt, hoeven wij niet een ander oordeel te vellen dan iemand over zichzelf velt. Als iemand zelf al niet betrokken toont. He, datgene wat de Bijbel betuigt, dat hem buiten de hemel houdt, en hij ziet er geen probleem in. Dan hoeven wij hem niet als een christen te zien. Ja, maar je mag toch niet oordelen, dominee? Lloyd-Jones zei, de meest geciteerde Bijbeltekst is eeuwenlang geweest, al zo lief heeft God de wereld gehad. Inmiddels is de meest geciteerde Bijbeltekst, ge zult niet oordelen. Oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden. We mogen niet oordelen. En dat is ook zo, want anders stond het er niet. Maar in diezelfde context staat, niet een ieder die zegt, heren, heren, gaat het koninkrijk der hemelen binnen. Het hoort bij de diepste kern van de Bijbelse boodschap. Zegt de rechtvaardige dat het hem wel zal vergaan. De goddeloze dat het hem kwalijk zal vergaan. Wij moeten ons niet druk maken over een splinter. Heb je nou je handen volgens de reinheidsschriften gewassen of niet? Het is toch wat, mensen. Die gaat eten en heeft zijn handen nog niet volgens de reinheidsvoorschriften gewassen. Het is toch een toestand. Die dominee die heeft niet een zwarte stropdas. Het is toch wat? Hij valt helemaal door de mand. Ja, dan moet je zeggen, joh, al heb jij nou een voorkeur, laat me zeggen, voor een zwarte stropdas. Die vrijheid moet je ook aan mensen geven. Dat zijn geen dingen waar we over moeten oordelen. Over zulk soort dingen gaat het onder andere. Oordeelt niet, dat zijn splinters, mensen. Dan heb je het niet over balken, maar over splinters. En dan kan je druk maken over splinters en je ziet de balk niet. Wij moeten ook nooit uit de hoogte oordelen. Dan kom je bij de fariseer en de tollenaar. En dan zeg ik wel eens, ja, die tollenaar had jou maar eens moeten oplichten. Want zo moet je wel zien. Die tollenaar heeft jou veel te veel belasting laten betalen. He? Want anders kijken wij op die fariseeën neer. En jij gaat naar de kerk en je ziet die man die jou opgelicht hebt ook in de kerk zitten. Wat zoekt hij hier? Wat zoekt die man hier? Ja, dat dacht de fariseer ook. En dat kan je nog begrijpen ook. Maar waarom bad hij niet voor het behoud van die man? Maar dat hoefde hij helemaal al niet meer te doen. Al had hij het nog nooit gedaan, want wat hij niet kon weten, die man was vastgelopen. Die had dus echt dingen gedaan die niet deugden, maar dat wist hij zelf ook. Oh God, wees mij zondag genadig. En als wij moeten niet uit de hoogte over mensen oordelen. Wij moeten ook nooit de suggestie hebben, je kan dat zelf wel eens, ja, je gevoel. Zou zo iemand nog bekeerd kunnen worden? Ja, voor je gevoel niet. Maar er zullen hoeren, tollenaren en zondaren zalig worden. Maar altijd in de weg van geloof en bekering. De verloren zoon keert weer. En dan zie je wel die oudste zoon, die veroordeelt zijn jongste broer. Die is helemaal niet blij met het feit dat hij zich bekeerd heeft. Dat had hij wel moeten zijn. Maar wat nog verdrietiger is, die jongste zoon was afgereisd naar een vergelegen land. En hij zegt tegen zijn vader, waarom heb ik nou nooit met mijn vrienden feest mogen vieren? Zijn vader had er niet bij over te zijn. En hij wil niet naar binnen komen. En dan zeg je, joh, of je nou in een vergelegen land zit, of je staat op de drempel van het vaderhuis, jouw broer is inmiddels binnen en jij staat nog buiten. En dan kunnen wij ook die oudste zoon veroordelen. Wat een eigen gerechtige monsters, joh. Dat zijn van die vrome mensen. Niks is goed bij die mensen. Dan zijn we ook aan het oordelen. Want ik vraag wel eens, kan ook een oudste zoon bekeerd worden? De beroemdste, de bekendste bekering uit de kerkgeschiedenis is niet de bekering van een jongste zoon, maar van een oudste. Paulus. De voornaamste der zondaren, mij is barmhartigheid geschied. Ik ga een paar dingen nog zeggen en dan ga ik eindigen. Ik had ook meer willen zeggen over eeuwige rampzaligheid. Dat is de eeuwen door een moeilijk punt geweest. En zeker nu. Je mag alles zeggen, behalve dus dat punt van seksueel gedrag, dan moet een mens kunnen doen en laten wat hij wil. Je mag alles beweren, maar je mag niet zeggen dat mensen voor eeuwig verloren gaan. Wie ben jij om daar een oordeel over uit te spreken? Wij hoeven toch niet op Gods rechterstoel te gaan zitten. Als dat waar zou zijn, is de Heidelbergse catechismus een grote vergissing. En is woordbediening waar de gelovigen gezegd wordt dat hun zonden hun vergeven zijn en gaan zitten op Gods rechterstoel in de negatieve zin, hoeven we niet, hè? Als ze wisselen, zullen ze wel achterkomen. En dat de onbekeerden onder Gods toorn liggen, dat mogen we wel helemaal niet zeggen. Tenzij ze zich bekeren. Maar dat moeten we nu juist wel zeggen. He, wij mogen niet uit de hoogte oordelen. We moeten niet van hele onbelangrijke dingen of van middelmatige dingen halszaken maken. Al heb je zelf een voorkeur. Wij mogen ook niet over het hart oordelen. En dan bedoel ik dit. Iemand belijdt dat hij gewassen en gereinigd is door Christus bloed. Zijn leven is ernaar. Ja, maar het gaat mij toch maar al te makkelijk, dominee. Daar zeg ik, joh. Zit je nou ook met jezelf? En ja, dan heb je ook wel eens dominees. Ik vind het goed dat er tegen zelfbedrog gewaarschuwd wordt. Dat vind ik heel erg goed. Dat moet ook gebeuren. Maar het is heel vervelend als je het gevoel krijgt, die dominee, wie er ook zichzelf kan bedriegen, er is één die dat gevaar in ieder geval niet loopt, en dat is de man die op de kansel staat. Dan krijg je een heel vervelend gevoel. Dat je zegt, nee, dat gevaar lopen we allemaal. Je mag heel zeker zijn van je zaligheid en toch, Heere, beproef mij of mijn schadelijke weg zal leiden op de eeuwige weg. Nou, ik heb een paar minuten daar nog. Spreek concreet over hemel en hel. Niet de hel is een soort coma toestand, dat hoor je ook wel eens. Daar geeft de Bijbel geen aanleiding toe. Soms wordt het spreken over hemel en hel heel erg naar de achtergrond geschoven, al wordt het niet ontkend. Dat valt me ook bij de gewone catechismes op. Als je die met de Heidelbergse catechismes vergelijkt, zie je met name op het punt van hemel en hel het geweldige verschil. Het toekomend oordeel komt maar op één plek aan de orde en dan nog twee. Eén eigenlijk helemaal niet als het gaat om de rampzaligheid. Op één plek wordt de rampzaligheid genoemd en dan uiterst omvloerst. Uiterst omvloerst. De Bijbel is heel concreet. J.C. Ryle zei, spreek concreet over de toekomende toorn. Als u wilt dat uw hoorders er niet komen, moet u ze ervoor waarschuwen. Want menig predikant geeft nog wel aan in de rampzaligheid te geloven, maar geeft zijn hoorders de indruk dat zij in ieder geval geen enkel risico lopen daar te komen. En Ryle is dan heel concreet. Wat ook waar is, is Robert Murray McShane kreeg bezoek van Andrew Boner, die had gesproken over de woorden, de goddelozen zullen terugkeren naar de hel toe. En toen zei McShane, maar ik hoop toch wel dat de hoorders tranen in je ogen gezien hebben. En dat is natuurlijk wel heel belangrijk. En ook als dat zelfbedrog, dat je het op jezelf toepast, en dan ga ik echt besluiten, dat we Christus altijd te weinig preken. Ik heb meer dan eens de oud-gereformeerde, oorspronkelijk christ-gereformeerde dominee Smits gehoord. Ik kan vertellen dat ik op een aantal dingen theologisch niet met hem eens ben, voor tegenrusten. Maar aan weinig predikanten heb ik met zoveel vreugde ondergekeerd. Heel radicaal, cru soms, dat je zegt, ja man, kan je dat nou zo zeggen? Maar hij was het ook voor zichzelf. Dan kon hij zeggen, als het ging over bepaalde stappenplan in het geestelijke leven, ja beste mensen, dat stappenplan kan je een papegaai nog leren, zei hij dan. Maar ik heb liever iemand die nou wandelt met God. En dan kwamen de tranen in zijn ogen, want zelf doe ik het veel te weinig. En dan het laatste. Of dat in zijn oud-gereformeerde tijd was, in zijn christ-gereformeerde tijd. Hij had ergens gepreekt, was hij op de zondag over bij een jonge ouderling. De morgendienst is voorbij, een meisje van een jaar of 4, 5, die zit daarbij bij het koffiedrinken. En die zegt, dominee, wat kan u mooi vertellen over de Heer Jezus? De tranen springen in zijn ogen en hij zegt, kind, is dat echt waar? En hier wilde ik het bij laten.